Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wat fijn om hier vanmorgen in jullie midden te zijn. Het is ook mijn debuut. Het is de eerste keer dat ik hier mag spreken. En ik voel me vereerd. Leuk om zo vanuit Lemmer naar Apeldoorn te rijden. En om hier te mogen spreken. Ik zal me eerst even voorstellen, omdat het de eerste keer is. Ik ben Gerard, dat is al even gezegd. Dit gaat niet te goed. Ik ben Gerard en mijn achternaam is een beetje lastig. Dat is Grit. En waarom is dat lastig? Nou, heel vaak als ik mezelf voorstel en mensen noemen mij daarna bij mijn naam, dan zeggen ze Gerrit. En dat heeft te maken met mijn achternaam, want Gerard Gerrit. En als je dat een beetje langzaam zegt, dan horen mensen Gerrit. Dus ik hoop dat jullie die fout niet maken. Ik heet dus Gerard. Nou, ik ben 41 jaar. Ik ben getrouwd met Marjolein. Ik heb 3 jongens. En we wonen nu al 6 jaar in het mooie Lemmer. En ik denk dat u het wel hoort. Ik ben niet een Fries. Ik werk nu in Friesland. Oorspronkelijk kom ik uit Groningen. Dus eigenlijk is het nog erger. Maar ik ben geboren in Grijfskerk. Een heel klein dorpje in Groningen. Maar ik heb een lange tijd gewoond in Assen, de hoofdstad van Drenthe. En vandaar dat ik ook niet Gronings praat of Fries praat. Maar wel me echt een Noorderling voel, zo voel ik me wel. Maar ik mag nu 6 jaar werken in het mooie Lemmer. Bij de Baptistengemeente daar. Hele mooie gemeente. Echt heel fijn om daar te mogen werken. En ik zat er vanmorgen over na te denken. En ik werk nu al 12,5 jaar voor de kerk, of zo moet zeggen. Vrijgesteld van arbeid. Ik mag 6 jaar nu dienen in Lemmer. En daarvoor werkte ik voor de Bethelgemeente in Drachten. Hele grote gemeente. Wel 5000 mensen zijn daar betrokken. En dan mocht ik het zieken- en het ouderenpastoraat mocht ik vormgeven. En dat is gelijk een bruggetje naar mijn preek. Want daar heb ik het heel vaak meegemaakt. Dat, omdat ik betrokken was bij mensen die ook overlijden. Dat ik betrokken was bij als dat plaatsvond. En heel vaak gebeurde het als iemand overleden was, dat ik bij de familie, bij de nabestaanden kwam. En dat zij tegen mij zeiden van, joh, we hebben iets in de Bijbel gevonden van mijn vader of van mijn moeder. En daar staat iets over de afscheidsdienst. Een Bijbeltekst en ook een liedje, liederen, opwekkingsliederen. En waarschijnlijk wil vader of moeder dat daarover gesproken wordt en dat we dat met elkaar zingen. Nou, dat is fantastisch om dat te mogen vinden. Omdat dan de familie weet van, dan gaan we echt iets doen, iets organiseren wat in de geest is van iemand die is overleden. Maar het viel me ook wel eens op dat als zo'n briefje er niet was, dat toch de nabestaanden met elkaar erover nadachten van, wat zou vader, wat zou moeder gewild hebben? En dat er dan samen gezocht werd naar de wil van vader of moeder en uiteindelijk werd er wel iets gevonden waarvan iedereen zei van, dit is het. Dit is daadwerkelijk wat vader of moeder gewild heeft. Nou, en waarom begin ik hiermee? Nou, vandaag gaan we namelijk hebben ook over een wil. En niet zozeer de wil van mensen, maar Gods wil. God heeft ook een wil. En ook bij God is het zo dat grotendeels zijn wil is vastgelegd op papier. Net zoals dat gaat bij iemand die dat op papier zet voor een begrafenisdienst. We hebben de Bijbel gekregen waar ongelooflijk veel informatie vandaan te halen valt als het aankomt op Gods wil. Maar ook is het zo, en dat zien we ook bijbelse voorbeelden van, dat zelfs als een situatie waarvan je denkt van, dit staat niet letterlijk zo rechtstreeks in de Bijbel, dan is het toch mogelijk dat gelovigen onder leiding van de Heilige Geest al biddend en al zoekend kunnen ontdekken wat Gods wil is voor een specifieke situatie. Dat zien we continu in de Bijbel gebeuren. En één tekst waarin dat ook dus zichtbaar wordt, is de tekst waar we vanmorgen over gaan nadenken. Maar ik werd ook geïnspireerd door het lied van vanmorgen. Het eerste lied dat we zongen, Romeinen 12, vers 1 en 2. En ik dacht, ik heb hem even opgezocht. En daar gaat het namelijk ook over Gods wil. En die wil ik eerst met jullie lezen. Kom niet op de beam, maar dit is echt even zomaar toegevoegd. Romeinen 12, vers 1 en 2. En ik lees hem uit een eenvoudige vertaling. Omdat ik denk dat hij dan misschien wel beter binnenkomt of meer begrijpbaar is. Romeinen 12 vers 1 en 2. God is liefdevol en goed. Dat is het uitgangspunt. En daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. En nu komt het. En dan zullen jullie weten wat Gods wil is. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Dus wij kunnen als gelovigen weten wat Gods wil is. Gewoon op papier in de Bijbel, maar ook breder dan dat. Nou, daar zal ik ook een aantal voorbeelden van geven. En vanmorgen gaan we dus met elkaar nadenken over een klein gedeelte uit de brief van Jacobus. En Jacobus heeft deze brief geschreven vanuit Jeruzalem aan gelovigen in de buurt van Syrië waarschijnlijk. En het doel van Jacobus met het schrijven van deze brief is dat hij graag gelovigen, zoals wij ook zijn met elkaar, zijn verlangen is dat gelovigen gaan groeien in hun geloof en volwassen christenen worden. Dat is zijn verlangen. Daarom schrijft hij deze brief. En daarom heeft hij het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar bespreken geschreven. En vanmorgen gaat het dus heel specifiek, als het aankomt op groeien in geloof, gaat het over de wil van God. En Jacobus beschrijft in het korte gedeelte 3 houdingen die gelovigen, let op, niet ongelovigen, nee, die gelovigen kunnen hebben ten aanzien van de wil van God. Dus Jacobus zegt als het ware, als je alle gelovigen in één ruimte zou zetten, dan zou je 3 categorieën hebben. 1 heeft zo'n houding, de andere heeft zo'n houding en de andere heeft zo'n houding. 3 houdingen ten aanzien van de wil van God. En ik zal u vast verklappen. 2 houdingen die Jacobus beschrijft. Daarvan zegt hij van, joh, als je dat doet, dan blijf je eigenlijk een beetje een kindje in het geloof. Je wordt niet volwassen. Je gaat niet groeien. En het leidt niet tot vrede en geluk. Maar 1 houding, dat is het tegenovergestelde. Dat past bij een volwassen gelovige. Dat leidt tot het leven zoals God het bedoeld heeft. Dus 3 houdingen. En de eerste houding, laat ik het tekst eerst met jullie lezen. Jacobus 4 vers 13 tot en met 17. Even zoeken hoe ik dat doe. Als het goed is heb ik hem. Ja, dit is hem. Jacobus 4 vers 13 tot en met 17. En daar schrijft Jacobus. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. En al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover. Nou, hierin beschrijf Jacobus dus 3 houdingen ten aanzien van de wil van God. Hoe gelovigen daarin kunnen staan. En de eerste houding die ik daarin tegenkom, wordt beschreven in vers 13. En die houding die heb ik samengevat met de woorden, het negeren van Gods wil. Dus dat is de houding die gelovigen kunnen hebben. En de tekst die erbij hoort is dan, en nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. De tekst er even onder gezet. Het negeren van Gods wil. Het is mogelijk dat je een christen bent, dat je gelovige bent. En dat je totaal je niet druk maakt over het feit van wat God wil. Dat is mogelijk. Sterker nog, ik loop ook al een tijdje mee in de christelijke wereld. En ik denk dat dat heel normaal is. Dat het heel veel voorkomt. Dat misschien wel ja, misschien wel de meerderheid op die manier erin staat. Op die manier leeft. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over gelovigen die eigenlijk niet zoveel verschillen van mensen die niet geloven. Gelovigen die keuzes maken, die hun leven leiden, die beslissingen nemen, puur op grond van de volgende ideeën, de volgende manier om er tegenaan te kijken. Namelijk van wat vind ik goed om te doen? Wat vind ik fijn om te doen? Wat past bij mij? Wat vind ik leuk? Op die manier nemen zij hun beslissingen. Nou, en waarom ik dat geloof, waarom dat ook vandaag de dag nog voorkomt, omdat dat ook in de tijd van Jacobus voortkwam. Want Jacobus schrijft deze brief aan die mensen die op die manier leefden, die op dezelfde manier erin stonden. Ik denk wel eens van, joh, wij mensen denken wel eens dat we onszelf ontwikkelen. Maar ik vind het wel zo grappig om te zien dat de dingen die je in de Bijbel tegenkomt, die 2000 jaar geleden spelen, heel vaak zie je dat die ook nog in onze tijd spelen. Wij zijn eigenlijk, wij leren niet zo van onze fouten, om zo maar te zeggen. Dat is mijn ervaring, wat ik tegenkom en in mijn eigen leven ook. En ook toen gebeurde het dat mensen op die manier hun leven leefden. Zoals Jacobus het hierachter beschrijft. En u dan, die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en een winst maken. Bla bla bla, dat gaan we allemaal doen. Zo stonden zij erin. Eigenlijk, zo zegt Jacobus, ze negeerden Gods wil. Nou, en in de volgende versen geeft Jacobus 2 argumenten aan ons en aan deze gelovigen waarom het zeer onverstandig is om op die manier te leven. 2 argumenten maakt hij dat duidelijk. En hij begint in vers 14. En daar staat: u die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Jacobus 4, vers 14. Samengevat wat Jacobus hier zegt: het is zeer onverstandig om de wil van God te negeren. Waarom? Nou, het leven is daarvoor veel te kort. En het leven is veel te onzeker daarvoor om op die manier te leven. Nou, en toen ik hierover aan het nadenken was, dacht ik van, ja, het zou zomaar kunnen dat Jacobus bij het schrijven van deze woorden het onderwijs van de Heere Jezus voor ogen had. En waarom is dat niet zo verwonderlijk? Nou, Jacobus, dat was een broer van de Heere Jezus. Degene die dit geschreven heeft, was niet de apostel Jacobus, maar de gemeenteleider van Jeruzalem, de broer van Jezus. Dus Jacobus heeft Jezus goed gekend. En hij was natuurlijk ingewijd in het onderwijs van Jezus. En Jezus vertelt een gelijkenis op een gegeven moment, en dat sluit perfect aan bij wat Jacobus hier wil zeggen en in ons wil leren. En dat staat beschreven in Lucas 12, vers 16 tot 21. En ik heb het er even bij gepakt, omdat het een prachtig gedeelte is om dat te onderstrepen, het argument wat Jacobus gebruikt. En daar zegt de Heere Jezus: en hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover. Ongelooflijk. Wat een gelijkenis, wat een verhaal, wat een onderwijs van de Heere Jezus. Het is ongelooflijk dat God tegen deze man zegt: je bent een dwaas. Dat is wat er letterlijk staat. Dat is toch het laatste wat je wilt. Dat God tegen jou zegt, dwaas. Je hebt je prioriteit in je leven verkeerd gezet. Je bent druk geweest met van alles en nog wat. En je hebt ongelooflijk veel voorraadschuren op deze aarde. Maar in mij ben je arm. Je hemelse rekening is als het ware niet gevuld. Wat een tragiek. Het leven is kort. Het leven is kwetsbaar. Wat is het jammer als wij, zoals ik wel zo vaak heb gestaan bij mensen hun sterfbed, en dat ik dan soms wel eens hetzelfde hoor van mensen. Had ik maar meer tijd besteed aan de kinderen? Had ik maar meer voor de kerk gedaan of minder? Kan allebei. Had ik mijn prioriteiten maar anders neergelegd? Zo vaak kijken mensen achterom en beseffen ze toch dat ze verkeerde prioriteiten hebben aangelegd in hun leven. En dat ze ten diepste veel meer hadden willen investeren in dingen die eeuwig zijn. Dingen die Gods rekening vullen, om zo maar te zeggen. Want het leven is kostbaar. Het leven is kort. Het leven is kwetsbaar. En dat is namelijk ook de volgende, ook wat Jacobus beschrijft in Jacobus 4 vers 14. Het leven is immers een damp. Nou, ik woon dus in Lemmer en ik weet niet, wie is wel eens in Lemmer geweest of in de omgeving van Lemmer? Nou, kijk eens. Volgende keer komen jullie bij ons op visite. Nou, naast Lemmer heb je het Gaasterland. Het is een supermooi gebied. Echt, dat is fantastisch. Daar mogen we heel graag fietsen en lopen en wandelen. En in Gaasterland ligt het dorpje Oude Meerdum. En Oude Meerdum ligt vlakbij het IJsselmeer. En je hebt een wandelpaadje van de grote weg naar het IJsselmeer. En je loopt dan naar de Oude Meerdumer Klif. Dat is bijna niet uit te spreken. Oude Meerdumer Klif, zo is het. En dat is een paadje van ongeveer 600 meter. En laatst was ik met mijn zoon aan het metaaldetector zoeken. Ik weet niet of u dat wel kent. En we wilden naar die klif. En we kwamen uit de auto en normaal gesproken 600 meter het IJsselmeer, dan zie je het wel vanaf de weg liggen. Maar het was mistig en we zagen helemaal niks. De IJsselmeer was niet te zien. En we waren dat paadje, het is echt een paadje van niks, waren we aan het wandelen. En we zagen niks om ons heen. En opeens begon de zon te schijnen, die brak door. Ik zei nog tegen mijn zoon van, let op, voordat je het weet is de mist afgetrokken. En we waren echt nog geen 1 of 2 stappen vooruit, hadden we het maar gezet. En de mist was weg en we zagen het prachtige uitzicht van het IJsselmeer. En toen moest ik denken aan deze tekst, wat Jacobus eigenlijk vergelijkt met ons leven. Ons leven is kort. Ons leven is kwetsbaar. Ons leven is als een damp. Als je 20 jaar bent, dan denk je dat het leven heel lang duurt. Maar als je 80 bent, dan kijk je achterom en denk je, waar zijn al die jaren gebleven? Tenminste, dat heb ik geen ervaring mee. Wat hoor ik veel 80-plussers zeggen? Het leven is voorbij gevlogen. Het leven is kort. Het leven is kwetsbaar. En daarom zegt Jacobus, het is zo belangrijk dat wij ons bewust zijn van de wil van God. En dat we die niet negeren. Dat we bezig zijn met de dingen die het koninkrijk aangaan. Dat we ons hele leven niet verspillen aan allerlei dingen. Dat is belangrijk, volgens Jacobus. Nou, dit is het eerste argument wat hij aangeeft, waarom we niet Gods wil moeten negeren. En het tweede argument wat hij aangeeft, komt naar voren in vers 16. En dat is namelijk, heb ik even samengevat met de woorden, het leven is daarvoor ook te waardevol. En dat staat in vers 16. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. En al zulk soort roem is slecht. Dus nu roemt u in uw hoogmoed. En ik heb dat dus samengevat met de woorden, het leven is te waardevol. Want dit is het, zegt Jacobus. Als wij op die manier denken, als we op die manier omgaan met Gods wil, dan is dat ten diepste hoogmoed. En hoogmoed is een vorm van zonde. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een beetje de kern van de zonde. Daarin ging het mis. Wij als mensen dachten dat we het beter wisten dan God. Wij als mensen dachten van, God vindt misschien wel dit, maar ik vind dat. En dat is misschien ook wel goed. Hoogmoed. En Jacobus zegt, Nu roemt u in uw hoogmoed als u op die manier omgaat met Gods wil. En al zulk soort roem is slecht. Het leidt tot problemen, dat is wat hij ermee bedoelt. Het leidt tot chaos. Het leidt niet tot het leven. Nou, even een ander voorbeeldje. Ik ben eens een keer op vakantie geweest naar Limburg. En toen ben ik in de kalksteengrotten geweest. Bent u daar wel eens geweest? Nou, dat is minder. Toch meer mensen komen naar Friesland, hoor ik al wel. Nou ja, dat is ook echt een aanrader. De kalksteengrotten in Limburg, daar ga je in met een gids. En dat is kilometers lange gangen onder de grotten, zeg maar daar. En nou, dat is daar echt helemaal donker. Je ziet er helemaal niks. En zonder gids zou je hopeloos verdwalen. Dat snapt iedereen. Dus voordat je naar binnen gaat, zegt die gids tegen jou: let op, twee belangrijke grondwetten om naar te luisteren. 1. Blijf altijd bij mij. Wees niet koppig en eigenwijs door je eigen gang te gaan of door even te wachten of naar links of naar rechts. Nee, altijd bij mij blijven, want dan verdwaal je niet. En de tweede grondwet, de tweede waar je naar moet luisteren is: als je dan toch zo koppig bent geweest als je... Ik denk wel eens van, ze kennen ons als Nederlanders. Hè? Wij doen vaak onze eigen gang. Dus als je toch niet geluisterd hebt, blijf dan in ieder geval zitten waar je zit. Ga niet lopen, want we vinden je nooit meer terug. Maar als je blijft zitten, we weten ongeveer wat de weg is. En dan weten we uiteindelijk jou wel weer te vinden. Nou, ik moest hierover nadenken met betrekking tot deze reden. Het leven is daarvoor te waardevol. Vaak zijn wij zoals die persoon die uiteindelijk toch, ondanks de goede adviezen van de gids, toch eens een keer naar links gaat. Of denkt van, oh, ik weet misschien wel de weg weer terug te vinden. Laat ik deze kant eens op gaan. Maar iedereen snapt en iedereen voelt wel aan. Dat leidt tot ellende in je leven. Dat leidt tot chaos. Dat leidt tot een hoop gedonder. Omdat je dan verdwaald raakt. Nou, zo is het ook met Gods wil als we dat negeren. Het is slecht voor ons. Dus dit is de eerste houding die gelovigen kunnen hebben. En waarvan Jacobus zegt, het leidt niet tot het leven. Dan komen we bij de tweede houding. En de tweede houding is dat je niet alleen Gods wil negeert, maar dat je Gods wil kent, maar ondanks dat ongehoorzaam bent. En Jacobus beschrijft dat in vers 17. En hij omschrijft dat met de woorden: wie dan weet goed te doen, dus je weet wat je moet doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. Samengevat, je bent ongehoorzaam aan Gods wil. Nou, in mijn beleving is dit een stapje erger dan de eerste houding. En willens en wetens doe je gewoon je eigen gang. En zo gebeurt het wel eens bij gelovigen. En zo is het ook wel eens in mijn eigen leven gebeurd, dat ik op die manier handelde. Dat je weet wat Gods woord zegt over een bepaald onderwerp. Maar toch doe je wat anders. Je weet wat Gods woord zegt over... nou, noem eens wat. Wekelijkse samenkomsten bezoeken. En toch doe je het niet. Je weet wat Gods woord zegt over dat het belangrijk is om lid te zijn van een gemeente. Van een plaatselijke gemeente, waar ik niet uit waar. En toch doe je het niet. Je weet wat Gods woord zegt over huwelijk. Seksualiteit. Samenwonen, over geld, over stelen. Nou, vul het voor uzelf maar in. Alles wat er in de Bijbel staat en je doet het niet. Je negeert het niet alleen, je bent ongehoorzaam aan iets wat je wel zou kunnen weten. Maar het kan ook op een andere manier plaatsvinden. Dat heb ik ook in mijn leven meegemaakt. Dat je je geleid voelt door de Heilige Geest, om zo maar te zeggen. Even een tussenstapje. In Lemmer ben ik nu bezig met een prekenserie over de Heilige Geest. We krijgen als baptisten wel eens de verwijt van, joh, jullie preken nooit over de Heilige Geest. Daar ben ik nu mee bezig, wil je daar meer van afweten, je kunt het zo opzoeken bij op onze website. Maar daarin hebben we samen ook ontdekt dat de Heilige Geest ons ook wil leiden. Dat hij tot ons spreekt. Dat hij ons stuurt. Er zijn zoveel Bijbelse voorbeelden van. En dat overkomt ons ook als gelovigen inderdaad. En ook dan kan het zo zijn dat gelovigen heel duidelijk een bepaalde leiding ervaren, maar het toch niet doen. Heel duidelijk ervaren dat ze misschien iemand moeten vergeven. En toch koppig blijven, zo van, oh, dat doe ik lekker niet. Heel, op die manier, het is niet heel duidelijk Gods woord. Ja, in principe doe je misschien toch wel, hoor, dat je Gods woord ongehoorzaam bent. Maar het is wel op een andere manier. Nou, en ook dat komt voor. En dat komt helaas heel veel voor. En daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Maar om een voorbeeldje te geven dat het het beste kan overkomen, wil ik een voorbeeld aandragen waarin ik het heb meegemaakt. Ik weet nog goed dat ik een keer een predikant ontmoette die met emeritaat ging. En emeritaat is een wat chique woord voor pensioen. Dus deze man die had echt 40 jaar ervaring in de kerk als voorganger. En ik als jonge voorganger dacht van, wow, daar wil ik echt aan de voeten van zitten. En luisteren en horen wat hij heeft geleerd, zodat ik er mijn voordeel van, bij kan halen. En we hebben met elkaar een leuk gesprek gehad. En op een gegeven moment vroeg ik hem de vraag, joh, waar heb je spijt van? Wat zou je nu anders hebben gedaan als je nog een keer de kans zou krijgen? En weet je wat hij zei? Hij zei, Gerard, ik heb eigenlijk maar van één ding spijt. En dat is het volgende. De derde gemeente waar ik door werd beroepen. Ik had 2 keer een hele mooie tijd gehad bij een gemeente. En ik werd op een gegeven moment beroepen door een gemeente. En het was op papier echt super. Alles klopte. Het was een grote stad. Een grote salaris. De kinderen wilden er graag heen. Het was een grote gemeente. Nou, eigenlijk het hele plaatje wat je als voorganger kan hebben. Alles klopte. Het was perfect. Hij zag zichzelf er al staan, om zo maar te zeggen. Maar hij is ervoor gaan bidden. En uiteindelijk, tot zijn grote verbazing, merkte hij dat hij geen vrede in zijn hart kreeg. Hij merkte geen bevestiging. Sterker nog, hij vertelde dat er meerdere mensen uit die gemeente, maar ook buiten de gemeente, die niks met die gemeente te maken hadden, die belden hem op een gegeven moment op. En die zeiden tegen hem van, joh, ik weet niet waarom, maar ik moet tegen jou zeggen, doe het niet. Ga geen verbinding aan met die gemeente. Maar jij weet hoe wij als mensen zijn, hè? Als we ergens ons zinnen op hebben gezet, dan is het moeilijk om tot bekering te komen. Dus deze man heeft het toch doorgezet. Sterker nog, hij vertelde, de laatste avond voordat hij ingezegend werd, kreeg hij nog een telefoontje uit het land. Doe het niet. En de volgende dag is hij ingezegend. En hij zei van, joh, de eerste weken, dat was echt de hemel op aarde. Dat is vaak zo, als je als voorganger ergens begint. De eerste weken is de gemeente, nou, de hemel op aarde. En daarna leer je elkaar beter kennen, om zo maar te zeggen. En dat gebeurde ook bij hem. Maar dit keer echt, er kwamen allemaal lijken uit de kast. En dat was één grote ellende. Hij zei, had ik het maar niet gedaan. Had ik maar gewoon geluisterd naar die innerlijke onvrede. En had ik maar dat niet genegeerd. Hij had er zoveel spijt van. Maar voor hem was het de les dat hij zei van, ik ga nooit meer daartegen in. En dat wil ik jou ook aanmoedigen, Gerard, om daar nooit tegen in te gaan. Dus zelfs de beste mensen die hier staan, die kunnen dat doen. Die kunnen mooie praatjes hebben hier op het podium. Maar ondanks dat, God wil kennen, maar toch ongehoorzaam zijn. Goed, we hebben 2 houdingen gehad. En ik hoop dat je nog niet in mineur bent. Want we komen nu naar de juiste houding en het positieve. Want de derde houding is eigenlijk het tegenovergestelde van de 2 vorige houdingen. Namelijk dat je Gods wil niet negeert, maar juist zoekt. En niet ongehoorzaam bent, maar juist gehoorzaam bent. En de tekst die erbij hoort is de laatste tekst die we nog niet bij de hand hebben gehad, is vers 15. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Dus je kent Gods wil, je zoekt dat en je bent gehoorzaam. Nou, ik heb het thema van deze dienst, het is al even verteld door Ruben, is Deo Valente. En hier is dat op gebaseerd, op deze tekst. Zo de Heere wil. En toen ik me daar wat aan het verdiepen was in deze uitspraak, het is Latijns, Deo Valente. Toen kwam ik erachter dat er heel veel verschillende interpretaties zijn ten aanzien van deze uitspraak, Deo Valente. Mensen interpreteren dat anders. Sommige mensen interpreteren het als volgt. Van, we nemen een beslissing. We gaan trouwen. Of we gaan een nieuw pand aankopen als kerk, noem maar eens wat. We hebben daar uitgebreid met elkaar over vergaderd. En terwijl nadat we een beslissing hebben genomen, dan vragen we God zegen daarover. En dan zeggen we, zo de Heere wil. Als de Heere het wil, houdt hij niet tegen. En dan zal het allemaal gebeuren. Dat is een bepaalde interpretatie van Deo Valente. Wat sommige mensen kunnen hebben. Wat zelfs buiten de kerk op die manier wel gebruikt wordt. Maar zo, als je het zo bekijkt. Dit is zeker niet wat Jacobus ermee bedoelt. En waarom weet ik dat? Omdat ik me erin verdiept heb. Ik zit niet zomaar wat uit mijn mouw te schudden. Nee, in de tijd van Jacobus in Jeruzalem was het namelijk een heel bekend gezegde. Deo Valente. Zo de Heere wil en wij. Zo de Heere wil. Even kijken, moet ik het wel goed zeggen. Wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Dat was heel bekend. En het was zelfs bekend buiten de christelijke gemeenschap. Ook daar werd het gebruikt in Jeruzalem. En wat werd er toen mee bedoeld? Er werd zoiets mee bedoeld van, wij gaan voordat wij een beslissing nemen, gaan wij de goden raadplegen. En dat is ook wat Jacobus ermee bedoelt. Niet zozeer een zegen achteraf, of een voorbehoud van, nou, de Heer, als hij je tegen wil houden, houdt hij het wel tegen, maar als hij niet tegenhoudt, dan komt het wel goed. Nee, het gaat, wat Jacobus beschrijft met Deo Valente, is een soort van levenshouding. Zo zou je het kunnen beschrijven. Zo van, joh, Heere God, ik wil u zoeken. Ik wil, het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn koninkrijk, maar het gaat om uw koninkrijk. En ik wil het navolgen. Wilt u mij laten zien wat ik met deze handen, met deze voeten, met deze hersenen mag doen voor u? Het is een levenshouding. Dat is wat Jacobus ermee bedoelt. Een hartsgesteldheid. Nou, en dat is wat Jacobus zegt. Dat zou een goede en juiste en volwassen houding zijn ten aanzien van Gods wil. Dat we op die manier erin staan. Niet negeren, niet gewoon maar ons eigen gang gaan, maar op die manier ons uitstrekken naar Gods wil. Nou, hoe kun je dan Gods wil ontdekken? Als je voor een keuze staat welke studie je moet maken. Of nou, je kunt duizenden keuzes worden wij voorgesteld tegenwoordig. Hoe kun je dan Gods wil ontdekken? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Maar het allerbelangrijkste is dit. Het fundament. Het fundament, je hartsgesteldheid. Dat Deo Valente is. Dat je tegen de Heere God zegt van, Heere God, hier ben ik. Hier zijn wij als levend offer, Heer. Zegt u het maar. U mag het bepalen. Ik wil niet voor mezelf leven, maar ik wil u dienen in mijn leven. En dat mag bepalen wat ik met mijn geld doe, en wat ik met mijn tijd doe, en wat ik met mijn talenten doe, en wat ik met mijn kwaliteiten doe. Dat is het. Dat is het fundament. En als je op die manier, als je dat fundament in je leven hebt, dan geloof ik ook dat waar is wat er in Romeinen 12 vers 2 staat. Dat we dan ook Gods wil mogen gaan leren kennen in ons leven. Dat hij dat ook aan ons gaat openbaren. Het is zoals Corrie ten Boom ooit een keer zei. Dat vind ik ook een geweldige vrouw, hè, die Corrie ten Boom. Zo'n geloofsheld, gewoon Nederlandse. Maar dan mag ik graag lezen. En zij zei een keer dat mensen aan haar vroegen. Die stelden haar de vraag. En ze zeiden, hoe kan het zo zijn dat zoveel mensen in deze tijd Gods stem niet meer verstaan? En weet u wat Corrie ten Boom zei? Corrie ten Boom zei, weet u hoe dat komt? Dat ligt niet aan God, dat ligt aan ons. Dat ligt eraan aan het feit dat er in deze tijd zo weinig mensen zijn die echt oprecht de Heere zoeken wat hij wil. En echt oprecht bereid zijn om hem daarin ook te gehoorzamen als ze dan wat horen. Nou, ik denk dat klopt. En dat sluit in ieder geval perfect aan bij wat Jacobus hier wil zeggen. Dat is het fundament. En hoe maakt God dat dan duidelijk? Nou, vanuit de Bijbel gezien is er niet één manier. Het is ongelooflijk hoe rijk de Bijbel is op dit gebied. Er zijn echt 20 voorbeelden wel te geven van verschillende manieren hoe God dingen duidelijk maakt aan mensen. Door middel van andere mensen, door middel van een open deur, door middel van een innerlijke stem, door middel van een droom. Nou, ik kan wel even doorgaan. U kent al die voorbeelden ook vanuit de Bijbel, neem ik aan. God is soeverein. Hij kiest het op zijn eigen manier. En het is ook niet zo dat het altijd in één keer gaat. Soms is het worstelen. Soms is het jaren zoeken. Soms hoor je het helemaal niet. Maar ook daarin is rijkdom te vinden. Ook daarin is geestelijke volwassenheid te vinden in mijn beleving. Het vinden van Gods wil is belangrijk. Maar ook het proces. Dat we blijven staan op dat Deo Valente, op die levenshouding. Dat we zoeken naar wat wil God voor ons leven. Daarin is al een enorme rijkdom te vinden. Dus het is geen trucje. Het is een levenshouding. Een way of life. Nou, dat is ook mijn eigen ervaring. Ik ben op mijn 23e radicaal tot geloof gekomen. Ik ging wel heel leven naar de kerk, maar dat zullen we hier wel meer mensen zijn voor wie dat geldt. Maar verschillende keuzes heb ik gemaakt op grond van het zoeken van Gods wil. En meerdere keren heb ik ervaren dat God op een of andere manier mij heeft geleid. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet komt dat ik zo goed kan luisteren. Maar wel omdat ik elke keer weer probeerde om op de knieën te gaan. En zeggen, Heer, zegt u het maar wat ik mag doen. Dat is mijn ervaring, hoe dat werkt. En nogmaals, het is geen trucje. En mensen maken er wel eens een karikatuur van wat moet je dan met, als je een sokken uitkiest, moet je dan. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om een way of life, hoe je met God omgaat, hoe je hem wil volgen, hem wil navolgen. En dat je echt oprecht bereid bent om zijn koninkrijk prioriteit voor je leven te maken. Daar gaat het om. En dat past bij een volwassen christen. Goed, ik ga afsluiten. We hebben drie houdingen hebben we gehoord wat gelovigen kunnen hebben ten aanzien van Gods wil. Nogmaals, dit gaat over gelovigen. En als ik hier zo vanmorgen het woord mag brengen, dan hoop ik dat dit niet een of ander informatiepraatje is. Maar dan hoop ik dat deze woorden en het Bijbelgedeelte vanmorgen mag werken als een spiegel voor u. En dat u nu op dit moment in uw stoel even naar uzelf mag kijken. Niet naar de buurman, van ja, die kan er wel, die hoort bij dat. Nee, naar uzelf. En dat u misschien eens mag over nadenken van hoe zit het in mijn leven? Hoe ga ik eigenlijk om met de wil van God? Misschien herken je wel in een van deze drie categorieën. Nogmaals, er zijn heel veel christenen die helemaal niet zijn opgevoed met het idee dat God iets wil. En dat je daar je leven naar mag verhouden. Ik ben ook zo opgevoed. Mijn ouders die stellen zichzelf nooit die vraag. Het zou zomaar kunnen dat het ook voor u geldt. Of misschien herkent u zich wel in de tweede categorie van iemand waarvan u denkt, ja, ik weet dat het in de Bijbel staat. Ik weet dat God mij eigenlijk aan het aanmoedigen is om iets te doen. Misschien wel theologie te gaan studeren of een bepaalde baan te kiezen of meer tijd voor de kinderen te gaan spenderen, ik noem maar eens wat. En toch hou je het tegen. Misschien herkent u zich in die tweede categorie. Of is Gods geest u op dit moment aan het overtuigen daarvan? Maar misschien zit je ook wel in de derde categorie. En dan mag dit woord zijn als een extra bemoediging. Van ga zo door, houd het vast. Deo valente. Hoe zit het bij u? Nou, dan wil ik tot slot de woorden, of de strekking van Jacobus herhalen. Deze drie houdingen, twee van deze houdingen leidt tot ellende, tot chaos, tot dingen die niet goed voor ons zijn. En die derde houding, de houding van Deo valente, dat leidt tot het leven. Dat past bij een volwassen gelovige. En wij mogen, door de goedheid van God, wat we in Romeinen 12 vers 1 hebben gelezen, wij mogen eigenlijk dat met vallen en opstaan mogen we navolgen. Mocht u hier nu zitten en denken van ja, ik heb hierin wel wat te bekeren, om zo maar te zeggen. Eigenlijk zou ik andere keuzes moeten maken. Hoe geweldig is het dat wij een God hebben waar we elke keer weer opnieuw kunnen beginnen. Elke keer weer kunnen wij op de knieën gaan en zeggen, Heere God, ik heb dit gehoord. En ik wil u volgen. Wilt u mij openbaren wat uw wil is? Elke keer is er weer een weg terug. Ik vergelijk het wel eens met een navigatiesysteem. Een navigatiesysteem is zo bijzonder, hè? Ik had het vanmorgen ook aanstaan. Nou, ik had wel 100 keer verkeerd kunnen rijden. En elke keer is het navigatiesysteem heel genadig. Dan is hij weer aan het nadenken en op een gegeven moment komt er weer een nieuwe route. En het navigatiesysteem wacht keer op keer weer opnieuw, totdat ik de wijsheid heb gevonden om dat ding maar gewoon te volgen. Na elke stomme beslissing komt er weer een nieuwe route. Van deze kant op, hieraf. Nou, gek genoeg is het ook zo bij God. We kunnen echt geestelijk gezien helemaal in het duister leven. We kunnen honderden keren de verkeerde kant op gaan. Maar God is genadig. God, zo heb ik ervaren, zo zie ik het ook in de Bijbel. berekent elke keer weer een nieuwe weg en een nieuwe route. En zegt van Heer, en wacht op het moment dat wij zeggen van Heer, ik wil u in de armen. Ja, ik wil u volgen. Ik wil niet meer mijn eigen kant op gaan, maar ik wil me omdraaien om u te volgen. En als dat voor jou vanmorgen zo is, dan zal ik je echt willen aanmoedigen van ga hier niet weg vanmorgen. Maar neem contact op met een van de oudsten of met een gebedsteam. Ik weet niet of dat er hier is, maar spreek erover met elkaar. En ga daarvoor. Want dit is wat Jacobus ons vanmorgen wil leren. Amen.